Deze maand vieren ze in Israël, en ik weet echt geen flauw idee of ik het goed uitspreek, maar Simchat Torah. En letterlijk betekent dat vreugde van de wet. Men viert dat aan het einde van het Loofhuttenfeest. En de jaarlijkse cyclus van lezingen van de Torah eindigt dan. En de eerste, en ze beginnen eigenlijk weer meteen overnieuw, weer met een serie van die vijf boeken uit het Oude Testament. En zij zeggen ook, de Torah is nooit uit. En daarom beginnen ze weer overnieuw. Dus een jaar lezen ze die vijf boeken. En na die vijf boeken beginnen ze weer overnieuw. Zodat het een soort cyclus wordt. En dat gaat gepaard met een uitbundig feest. Iedereen danst. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik zie mijzelf niet zo erg snel dansen met de verkeerswet. Het is goed dat die er is. Maar het is niet zo dat ik daar nou altijd happy mee... happy maar niet. Ik hou me er niet altijd aan, laat ik het dan zo zeggen. En in de synagoge wordt daar eigenlijk de liefde voor de Torah als woord van God zichtbaar. Ze dansen met die Torah-rollen. Ze nemen ze buiten en geven ze door aan anderen, zodat die ook kunnen dansen. En ze betrekken diegene daarmee in hun vreugde. Wie het meemaakt, ik ben wel in Jeruzalem geweest, maar niet, ik heb dit niet mogen meemaken... ziet wel de blijdschap en dat zag je eigenlijk ook op de gezichten. Zelfs die mannen met die zwarte petten en lange, hoe heet die dingen, pijpenkrullen, ja. Die heb ik wel in Israël gezien en die keken dan bedrukt. Maar hier waren ze toch aan het dansen en zag je een glimlach op hun gezicht. En daarmee proef je eigenlijk de innige verbondenheid van de Bijbel, van het woord van God. En de kinderen dansen mee, dus het is eigenlijk een feest van jong en oud. En die manier van feest vieren kan ons ook wel aan het denken zetten. Zouden wij ook, nou ik zei net al, ik zal niet dansen met de verkeerswet, maar zouden wij ook dansen met de wet die de Heere God ons gegeven heeft? De wet, de Bijbel eigenlijk, als richtingwijzer voor ons leven. De vorige keer liet ik zien, wat is de Bijbel? Het is een spiegel, het is een richtingwijzer, het is een meetsnoer en het is een telefoonlijn eigenlijk naar de Heere God. Maar hij geeft ook richting aan ons leven. En misschien zeggen wij, nou dat doen wij niet, want de wet zoals die geschreven is, het Oude Testament, dat is al vervuld door de Heer Jezus. En dat is zo, maar daarmee wilde Jezus de wet niet aan de kant zetten. Integendeel, hij wil ons kracht geven om de wil van God in de praktijk te brengen. Dat staat bijvoorbeeld in Matteüs 5, vers 17 en 19. We moeten toch naar Matteüs, dus die zal ik even snel lezen. Mijn brilletje. Zalig de barmhartige, 17, sorry, ik denk al, hier ga ik niet goed. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. En Israël kan ons helpen om deze focus uit het onderwijs van Jezus niet uit het oog te verliezen. Hoe lief hebben wij de Bijbel, het woord van God. Ben ik echt blij met alle geboden in mijn leven? We gaan zo meteen naar Matteüs, we lazen er al een stukje uit. En Matteüs wordt wel het meest Joodse evangelie genoemd. Wist ik ook niet, maar goed, als je zoiets leest, dan kom je er vanzelf achter. Het is bekend dat het zich richt met name op Joodse lezers. Het boek heeft een structuur, een vijfvoudige structuur, conform de Torah, die ook vijf boeken heeft. Je leest namelijk vijf keer dat Jezus een toespraak afsluit en tot iets nieuws overgaat. Ik heb hier de teksten, maar die gaan we niet allemaal lezen. In Matteüs 11 stelt de gevangen genomen Johannes de Doper via zijn leerlingen de vraag aan de Heer Jezus of hij de beloofde Messias is. En Jezus antwoord wijst naar de profetieën uit Jesaja. De schriften gaan in vervulling door de werken van de Christus. Het kan niet anders. Hij is de gezalfde van God. Vervolgens legt Jezus in de rest van dat hoofdstuk Matthäus 11 aan de mensen uit welke unieke positie Johannes de Doper heeft. Hij is een groot profeet, de Elia die komen zou. Maar veel mensen blijven afwijzend ten opzichte van de Messias, de mensenzoon. Hoewel ze vele woorden van God hebben gehoord en wonderen van de Heere God hebben gezien, volharden ze in ongeloof. Daarom zal Gods oordeel over hun zijn zwaarder dan over de steden Tyrus, Sidon en Sodom. Nou, ik weet niet precies wat er altijd in Tyrus en Sidon is gebeurd, maar in Sodom, daar liep het in ieder geval niet goed af. We gaan zo lezen Matthäus 11, vers 15 tot 20. En dit stuk gaat onder andere over wie Jezus is. En afgelopen woensdag hadden Gert-Jan en ik de Alfa. En dat ging over wie is Jezus. En in die les werd eigenlijk met behulp van wetenschappelijke studies en bewijsmateriaal wat gevonden is en feiten aangetoond dat 1. Het Nieuwe Testament echt is. En 2. En betrouwbaar is en dat Jezus echt geleefd heeft. Ze deden onder andere een studie en die ging eigenlijk uit van wanneer is het gebeurd, wanneer heeft het de gebeurtenis plaatsgevonden en wanneer is het eerste manuscript gevonden en hoeveel van die manuscripten zijn er dan? En daar waren er een aantal filosofen of geleerden en daar zat soms wel 1000 jaar eigenlijk tussen het gebeurtenis en het eerste manuscript. Er waren er maar 7 of 8 manuscripten. En dat zegt iets over de betrouwbaarheid van dat manuscript. Maar dit Nieuwe Testament zat maar 150 tot 300 jaar tussen en daar zijn er vele tienduizenden van gevonden. En dat is vanuit de wetenschappelijke studie in ieder geval bewijs dat het Nieuwe Testament echt en betrouwbaar is. En als het Nieuwe Testament echt en betrouwbaar is, dan is daar weer voldoende bewijs in te vinden dat de Heer Jezus echt geleefd heeft, dat hij echt gestorven is en dat hij echt is opgestaan en dat hij echt naar de hemel is gegaan. En daarnaast zijn er nog vele andere feiten en bewijsmaterialen in Jeruzalem en omstreken te vinden dat de Heer Jezus echt heeft bestaan. En dat is soms best lastig ook in zo'n alfa, want dan denk je, dat is toch klip en klaar. En daar zitten er toch mensen die er niks van geloven. Maar goed, we zijn pas bij les 2. Laten we een stukje lezen. Ik zei net 11, 15 tot 20, maar ik bedoelde eigenlijk Matthäus 11 vanaf vers 25 tot en met 30. Te dien tijde hief Jezus aan en zei, ik dank u Vader, Heer van de hemel en de aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, dus na dat stukje, nou laat ik het zo zeggen, waarschuwing wat in de teksten daarvoor stond, begint Jezus in vers 25 met een stukje lofprijzing. Hij prijst God, want hij is dankbaar dat er ook mensen zijn die de Messias herkennen en geloven. Wat een wonder, wat voor de wijze van de wereld, hè, wijsheid is dwaasheid voor de Heere God. Het behaagt God om zijn plan aan eenvoudige mensen bekend te maken. Mensen die vertrouwen als een kind. Ik denk niet zozeer dat hier concreet bedoeld wordt dat het alleen maar voor kinderen is, maar met name de mensen die vertrouwen als een kind. De tegenstelling is eigenlijk in dit vers is eigenlijk een tegenstelling tussen hoogmoed, eigen wijsheid, eigen dunk enerzijds, en ootmoed, nederigheid en afhankelijkheid aan de andere kant. Want de wijzen en de verstandigen die denken zelf wel te weten hoe het allemaal zit. Ik denk dat dat deels te maken heeft, of dat deels hier in het westerse deel van, of in dit deel van de wereld, waar het geloof toch een steeds minder prominente plek inneemt, is omdat we het zelf wel weten. We kunnen het zelf, we hebben het goed en natuurlijk de energieprijzen stijgen en het is crisis. Maar we gaan uiteindelijk allemaal rustig door met de dingen die we aan het doen zijn. Daar waar het in andere delen van de wereld misschien heel anders is. En mensen op een andere manier geloven en zich steeds veel meer afhankelijk stellen van de Heere God. En daarmee ook de Messias willen ontvangen. In Matteüs 13 vertelde Jezus een gelijkenis eigenlijk om inzicht te geven in de dynamiek en de wetmatigheden van het Koninkrijk van God. En eigenlijk alle gelijkenissen, ik geloof zo'n 95% van de 52 gelijkenissen, gaan over het Koninkrijk van God. De verklaring van de gelijkenis is voorbehouden aan hen die geloven. En in Matteüs 16 noemt Jezus deze geheimenissen de sleutels van het Koninkrijk van God. En dus we moeten eigenlijk eenvoudig zijn, of al wees als de kinderen, want dan kunnen we in de Heere God, of dan is het makkelijker misschien om in de Heere God te geloven. Als we in de Heere God geloven, krijgen we de sleutels en dan snappen we het Koninkrijk van God. En dat is het mooie van de Bijbel, dat we op basis van die gelijkenis en op basis van die sleutels mogen onderzoeken en dit mogen toepassen aan ons leven. Dat hoeven we niet alleen te doen, daar heeft de Heere God hulpbronnen voor gegeven. Daar heb ik het een keer eerder over gehad. En dat is de Heilige Geest en de 5 bedieningen zoals genoemd in Efeze. En als we kijken naar wie zijn die kinderen van God dan? Die worden getypeerd, en dat dacht ik net voor te gaan lezen, in de zaligsprekingen. En daarin staat onder andere armen van geest. God maakt zichzelf, zijn Messias en zijn Koninkrijk bekend aan mensen die hem nederig zoeken en in eenvoud openstaan voor zijn plan. Zonder eerbied en ontzag leren we de Heer Jezus niet kennen. Dan gaan we naar vers 27. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil, en wie de Zoon het wil openbaren. Ik legde de klemtoon verkeerd. Jezus benadrukt hier de unieke relatie tussen hemzelf, de Heer Jezus, en de Vader. One in mind, one in purpose, one in action. God heeft alles in de handen van zijn Zoon gelegd. En de manier waarop de Vader en de Zoon elkaar kennen is uniek, is goddelijk. Het is ook een drie-eenheid. Daar kan geen mens tussen komen. Maar de Heer Jezus kan wel de mens binnenlaten in een persoonlijke relatie met de Heere God. De Heer Jezus opent de weg naar de Vader. Ja, hij is zelfs de weg tot God. In de versen die volgen legt Jezus het hoe en waarom van deze functie, van deze brugfunctie uit. Lees er nog een keer 28. Nou, en dan pak ik meteen 29 erbij. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, stiekem 30 ook bijgenomen. En hier richt de Heer Jezus weer zich direct tot de mensen. Hij nodigt de mensen die luisteren, en ons ook, hè, want uiteindelijk mogen we dit op onszelf ook weer projecteren, uit om tot hem te komen. Het is niets minder dan een uitnodiging om een relatie met hem aan te gaan. Hem als redder te leren kennen en hem als, ja, als koning, als herder, als vriend, als vader te volgen. Hij is in, hè, dat hebben we de vorige vers gelezen, hij is immers degene die de Vader kent en doet kennen. En die alles van de Vader in zijn handen heeft gekregen. Hij nodigt ons uit om een persoonlijke relatie met hem te krijgen en hem te volgen. En een Harvard-studie zegt, betekenisvolle relaties maken een mens echt gelukkig. Betekenisvolle relaties zijn het DNA van de Heere God. Wij zijn gemaakt naar het evenbeeld van God. En God hunkert naar intimiteit en zoekt diegene wiens hart volledig naar hem uitgaan. En Oscar, of nou ja, we zongen net het lied dat we naar God verlangen. Hè, dat ons hart naar de Heere God uitgaat. En dat is wat de Heere God zoekt. Maar wil je een betekenisvolle relatie hebben, dan vraagt dat ook om een investering. Dat geldt ook voor onze relatie met de Heere God. Ik heb een aantal goede vrienden. Maar als ik die goede vrienden eens per jaar zie, dan weet ik natuurlijk totaal niet wat er in hun leven speelt. En kun je je afvragen, is dat nou zo'n, het kunnen nog steeds goede jongens zijn, maar is dat nou echt een daadwerkelijk een goede vriendschap? Nou zijn er periodes geweest dat we elkaar elke dag spraken, dat was misschien ook weer wat overdreven. Maar het kost tijd om, met elkaar, om te investeren in relaties, elkaar goed te kennen. En zo is het ook in onze relatie met de Heere God. En nou heb ik het voordeel dat ik natuurlijk een tijdje niet werk. Dus ik heb alle tijd van de wereld. En dan is het ook zo dat je mooi veel tijd met de Heere God kan meemaken, kan besteden. He, door te bidden, Bijbel te lezen, de Heere God te aanbidden, een boek te lezen, een Bijbels dagboek te lezen, te vasten. Dat doe ik op maandag, vast ik altijd en dan zet ik tijd apart voor God. Stil te zijn. Stil te zijn, ik denk dat ik dat wel eens vaker heb gezegd, dat vind ik echt het allermoeilijkste. Want op het moment dat ik stil ben, dan schieten mijn gedachten alle kanten op. Te beginnen bij de voetbalwedstrijden en dan de dingen die ik nog allemaal moet doen. En dan zijn we inmiddels een kwartier verder en dan ben ik stil geweest. Maar het is over alles gegaan, behalve over de Heere God. En na een kwartier denk ik, nou is het wel eens mooi geweest. En misschien is dat nou net het moment waarop ik eigenlijk door had moeten zetten. Dus stil zijn blijft voor mij echt een uitdaging. En met Helland, hij spreekt hier, heeft hier ook wel eens gesproken. En hij zal hier binnenkort ook alweer een keer spreken. Die zegt, eigenlijk moet je gewoon gedurende de dag een aantal keer een paar minuten stil zijn. Nou, dat werkt bij hem. Ik blijf dat lastig vinden, omdat ik het lastig vind om dan die gedachten te focussen op de Heere God. Maar we mogen blijven oefenen. In alles wat we doen, mogen we blijven oefenen. En dan zullen we uiteindelijk ook steeds beter de stem van de Heere God van gaan verstaan. Maar als we tijd met de Heere God doorbrengen, als we relatie bouwen met hem, dan betekent dat heeft een aantal voordelen. Ik wil een aantal voorbeelden noemen. We gaan meer van hem houden. We leren hem beter kennen. We leren meer op God te vertrouwen. En als ik dat dan projecteer weer even op mijn eigen situatie, dan zit ik in een sabbatical, maar inmiddels ben ik wel actief op zoek naar werk. En daar zijn de functies waar ik ongeveer denk, nou het enige wat ik nog moet doen is daar naartoe lopen en dan is die functie is voor mij, want die is zo op mijn lijf geschreven. En dat had ik vorige week en ik word niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Dat doet wel wat met je zelfvertrouwen, dat moet ik ook eerlijk in zijn. Maar uiteindelijk wil ik op God blijven vertrouwen dat hij voorziet. Ook in een baan weer naar de toekomst toe. Waar ik gewoon mijn talenten en mijn vaardigheden kan inzetten. En dat is wel eens lastig, maar hoe meer tijd ik met hem doormaak, hoe beter ik leer op hem te vertrouwen. Is dat alleen maar een weg naar boven? Nee, dat is niet alleen maar een weg naar boven. En ik ben ook echt wel eens teleurgesteld en boos over de dingen, hoe de dingen gaan. We leren Gods stem te verstaan. We gaan meer vrucht dragen, Johannes 15, vers 5. We krijgen meer geloof, Romeinen 10, vers 17. We gaan op hem lijken, 2 Korinthe 3, vers 18. En dan komt hij. We gaan makkelijker van hem getuigen. Ook daar blijf ik in oefenen. We worden vervuld met de Heilige Geest en je wordt vervuld met rust. En het is belangrijk om in Gods aanwezigheid te zijn. En soms ervaren we niks, dat heb ik ook, dan ervaar ik niks. Maar uiteindelijk zaai ik in de geest en oogst ik zegeningen. Je bidt voor de mensen, je bidt voor de gemeente, je bidt voor het land. En geen enkel gebed zal leeg terugkeren. En de Heer in dit stuk nodigt de Heer Jezus vermoeide mensen uit om bij hem te komen. En bij de woorden vermoeid en belast zou je kunnen zeggen, dat ben ik niet. Ik ben best uitgerust. Als je een week of als je een jaar niet werkt, ben je best uitgerust. Maar kan wel belast zijn. Maar de bedoeling van wat hij zegt is niet zozeer sommigen wel of anderen niet. Hij zegt alle mensen, en hij zegt niet alle mensen, maar zo zou je het kunnen lezen. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Dus het is niet een keuze. Iedereen is vermoeid en belast. De vraag is alleen, weten we dat ook van onszelf? Als je kijkt naar een onderzoek van een jaar geleden van TNO, dan is in Nederland 17% van de beroepsbevolking, dus 1,3 miljoen mensen, heeft burn-out klachten. En dat is dan gemeten. En ik denk dat de werkelijke aantallen een stuk hoger zullen liggen. Zeker in deze tijden. En geestelijke uitputting kan zich uiteindelijk ook lichamelijk uiten. Maar wat hier de Heer Jezus hier bedoelt, is vooral de geestelijke. Hè, de zonde, de zorgen, de ziekte, de zwakte, de financiële problemen, je huwelijksproblemen, het niet vinden van werk. Zo kunnen we maar door blijven gaan. En uiteindelijk worden we daar allemaal mee belast. Maar de Heere God wil mensen bevrijden. Het is namelijk niet zijn bedoeling dat wij gebukt en bedrukt zijn. Want hij is naar de wereld gekomen om zich te ontfermen over de schapen zonder herder. Mensen die uitgeput en afgemat zijn. Zowel in vers 28 als 29 wordt over rust gesproken. En het was wel grappig, want ik hoorde vrij laat dat ik moest spreken. Maar ik denk, ja wacht, dan gaat die zoektocht beginnen. Waar ga je nou over spreken? Toen wist ik nog niet dat het Israëlzondag was, dus dat pakt uiteindelijk op een andere manier uit. En deze die zei, ik heb hier een stukje uit mijn Bijbels dagboek en dat gaat over rust. En ik denk, ach, dat is op zich wel een mooi thema om over te spreken. Uiteindelijk liep het anders, want ik ging het over. Ik pakte het onderwerp van de Israëlzondag. En waar kom ik op? Op vers 28 en 29 gaan we het over rust hebben. Dus ergens zit daar toch die link. Dus dat is mooi. En we hebben het hier niet over een pauze of over een tijdelijke periode van rust. Maar we hebben het hier over een blijvende rust. En die blijvende rust is er alleen als we verbonden zijn met de Heere Jezus. Want alleen Hij kan rust geven. Hij is de rustbrenger of de rustgever. En eigenlijk gaat het niet eens om de afwezigheid van onrust, maar veel meer om de aanwezigheid van goddelijke rust die Jezus geeft door zijn Heilige Geest. Het is een rust die eigenlijk onze diepste laag raakt, onze ziel. En het geeft een rust die geen enkel ander mens kan geven. Dan de Heilige Geest, nou dat is geen mens trouwens, maar die geen ander mens kan geven. Het is de vreugde en de rust van de Heilige Geest. En die gaat ons verstand te boven. En in dit vers, dan kom ik eigenlijk op het thema van de preek, in dit vers wordt duidelijk dat er nog een oorzaak is voor onrust waarmee mensen door het leven gaan. Zij dragen namelijk een juk dat hen zwaar valt. Zij dragen een last die eigenlijk op hun neerdrukt. Hop. Ga mijn hemabrilletje. Zo, ze zijn goed en sterk, zie je? Wat zeg jij? Nee. Ja, dan heb ik aandelen Jumbo. Hè. Dat is tegenwoordig ook niet meer helemaal. Ze dragen een juk dat hun zwaar valt en een last die hen neerdrukt. En daarom nodigt de Heer Jezus hun uit om zijn juk daarvoor in de plaats te nemen. Maar wat bedoelt hij hier nou mee? Vroeger werd vaak verondersteld dat het juk van Gods Zoon tegenover het juk van de wet staat. Met andere woorden, Jezus tegenover Mozes. Evangelie tegenover wet. Genade tegenover werken. Vrijheid tegenover slavernij. En als dat zo zou zijn, dan is die danspartij, hè, waarin ze de Torah dansen met de Torah, omdat ze blij zijn met de Torah, hè, die komt de Torah er eigenlijk heel slecht vanaf. We horen eigenlijk aan nergens zeggen door die hele Bijbel heen dat de Torah slecht voor ons mens is. Hij zegt juist dat hij gekomen is om Gods geboden te vervullen en niet één daarvan af te schaffen. Dat hebben we net gelezen. En de rest van het Nieuwe Testament, Paulus zegt, kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed in Romeinen 7. En wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste manier gebruikt wordt, 1 Timotheus 1 vers 8. En Johannes zegt, Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last. In Johannes 5 vers 3. Oftewel, het mag en kan een vreugde zijn om Gods werk te doen. Hoe zou in de psalmen 19 en 119, nou 119 zullen we niet lezen, want dan zitten we hier nog even, anders zo positief over de Torah kunnen spreken? Christenen kunnen veel van de Joden leren als het gaat om de vreugde van de wet. Gods wet is geweldig. We lazen net dat Jezus zegt dat elke titel of jota van de wet van kracht blijft. En omdat hij zelf steeds op de geschriften teruggrijpt, er staat geschreven, staat Jezus vooral tegenover de mondelinge traditie, zoals de wetgeleerden en de fariseeën die uitdroegen. Als we het gedeelte lezen, dat lezen we nu niet, maar als je het gedeelte zou lezen wat daarna komt, dan is de Heer Jezus aren aan het plukken op Sabbat. En hij genas iemand op de Sabbat. En het is wel degelijk toegestaan om met de hand aren te plukken. Ik denk niet dat ze een machine vroeger hadden. Maar... En het is een goddelijke opdracht om barmhartig te zijn voor de mensen in nood. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden gaven echter via hun mondelinge traditie een veel zwaardere interpretatie van wat er wel en niet was toegestaan. Zij maakten het leven naar, er zijn 613 geboden en verboden in de Torah, niet tot een vreugde, maar tot een kwelling voor de mensen. Zo werd het leven voor hun niet een vreugde, maar eigenlijk een hartjuk en een zware last. En een juk, dat klinkt misschien negatief, maar dat had in de Bijbel helemaal geen negatieve waarde inderdaad. Ja. Er wordt eigenlijk altijd positief gesproken over hen een juk. Goed is het voor een man als een juk draagt in zijn jeugd. Wie iemands juk op zich neemt, erkent het gezag van degene die hij gaat volgen. Het gaat bij de juk over onderwijzing, over verbinding, over navolging. De juk van Jezus is dus geen afwijzing van het juk van de wet, maar wel hoe je met de wet omgaat. Dat betekent dus niet dat ik de verkeerswet opeens, dit gaat over de Bijbel trouwens, maar dat ik de verkeerswet opeens anders mag gaan interpreteren. Het gaat uiteindelijk wel om wat er in de regel staat. Maar als je naar de Bijbel kijkt, hoe interpreteer je hem? En de fariseeërs en de schriftgeleerden interpreteerden hem anders dan de Heer Jezus. En dan volg ik toch liever de Heer Jezus. Nou, sowieso trouwens. En in het laatste vers legt Jezus uit dat het juk van de wet in relatie met hem niet hard is, maar zacht. Hij zegt, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat de last van Gods geboden niet zwaar zijn, maar licht. En zonder hem wordt het een harde dobber, een harde zaak en een zware weg. Maar met hem en achter hem aan wordt het een navolging, een discipelschap, waarin het verlangen groeit om juist Gods geboden te volbrengen. Verbonden met Jezus is er in het verbrengen van Gods geboden. En uit zijn kracht en onder zijn leiding en door zijn genade, juist door Gods Zoon leren wij de vreugde van de wet. En wij mogen van het Joodse volk leren dat Gods wet gevierd mag worden. Maar als wij de wet gebruiken als een model waarmee we iets kunnen verdienen, waarmee we kunnen verdienen om in de hemel te komen, of als plichtenreligie zonder Jezus, dan wordt het een zware dobber. Jezus heeft al onze schuld gedragen en heel Gods wet volbracht. Hij nodigt ons uit om bij hem rust te zoeken en te vinden. Denk aan, en dit is een bekende uitspraak, ik zeg hier een bekende, tot van de week kende ik hem niet, maar goed. Er is een uitspraak van kerkvader Augustinus, want zo hebt u ons geschapen, gericht op u, en ons hart kent geen rust tot het rust vindt in u. Alleen zo zal de vreugde van de wet een goede plek krijgen in ons leven. Ten slotte, hoe vind ik dan rust? Op het moment dat ik in slaap val, laat ik eigenlijk alles los. nooit gooit. Als ik, dan heb ik geen stress. Althans, ik niet. Misschien geldt dat voor jullie wel, hoor, maar ik heb dan geen stress. God slaapt nooit. En als God voor mij wakker blijft, kan ik lekker gaan slapen. En hij zorgt dat ik veilig ben. Hoe vind ik nog meer rust? Neem eens even een pauze. Bij de een is die pauze wat langer dan bij de ander. Maar God nam ook pauzes om te reflecteren en te evalueren. Hij schiep de aarde en aan het einde, of hij schiep de hemel en de aarde. En aan het einde, elke dag keek hij terug en hij zag dat het goed was. Stop even en kijk naar wat gelukt is. Wees trots ook op de dingen die je haalt. God spoort ons aan om te rusten. En het initiatief ligt niet bij degene die tot rust moet komen, maar bij degene die rust kan schenken, de Heer Jezus. Jezus is de bron van alle rust. En bij hem zijn betekent dat we verbonden worden met rust. Elia was moe en ging naar de woestijn en een engel nam hem mee en hij ontmoette God in de stilte, in de rust. En God zegt, vertrouw met je hele hart op mij en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met mij, dan zal ik je leven leiden en rust geven. Dus we mogen de vreugde van de wet, en we geloven dat de Heer Jezus de wet vervuld heeft, maar dat wil niet zeggen dat de wet er in die zin niet meer is. Want eigenlijk door de Heer Jezus willen we de goede dingen doen en willen we meer en meer op hem laten blijven lijken. We mogen onze zorgen en onze angsten bij hem neerleggen en we mogen bij hem tot rust komen. Amen.